Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ik wil maar beginnen met een heel eenvoudige beeld of een voorstelling. Maar het is iets wat mij geraakt heeft. En het is een beeld wat erg dichtbij is en wat misschien makkelijker overkomt dan heel veel van die toch al gauw bespiegelende, beschouwende uiteenzettingen over waar het hier om gaat, wat wij nou doen. Met het zitten en dit luisteren naar dit verhaal van mij en het luisteren naar de sutra's en de tekst, alles en wat we lezen. Ik heb misschien wel eens eerder verteld dat ik ooit, denk ik een jaar of 15 geleden, heel erg getroffen was door een tekst die op een lucifersdoosje stond als reclame. Ik weet niet meer wat, maar ik heb het toen jarenlang bij me gehouden en dat was voor mij ineens wat het zo dichtbij bracht. En een beetje gewoon, eindelijk een beetje gewoon. Zoals ik dat ook een keer gezegd heb van die vrachtwagen die hier bij de zusters groente kon brengen. Weet u dat nog? Zorgen dat ik daar ook een keer. Ik weet ook al niet meer wat het was. Maar ineens gaat het dan een lichtje aan. En vooral, het komt dan dichtbij. Het is niet zo zwaar. En niet zo moeilijk. En niet zo hoog. En dat heb ik ook een keer gehad. Dat staat in mijn boek in San Francisco. Toen ik daar in de tram. En in een, laat ik zeggen, zeer neerslachtige stemming. Dat was veel meer, het was een dieptepunt, dat ik daar een poster zag, weet u wel, van die zwarte dichteres. Dat zaken zangde, zo van, er was een regenboog op een zwarte poster, en daar stond alleen maar op, for colored girls, who considered suicide, when the rainbow is enough. Dus voor en colored girls moet je maar invullen. Dat zijn wij soms allemaal als het donker is. En als we denken er is geen uitweg. En dat een regenboog genoeg is. Dat heeft mij heel erg diep geraakt zo. Dat zijn een paar van die dingen die niks met Zen lijken te maken te hebben. Niks met geleerde boeken. Niks met filosofie. Niks met Dostoevsky. Niks met Tsjechov. Niks met Kierkegaard. Niks met Isamatsu. Maar ze hebben mij veel gedaan. En ik zou het nog zo'n beeld willen noemen. Een beetje als inleiding voor deze ochtend. En omdat het misschien iets heel wezenlijks zegt over wat hier allemaal gebeurt. Ook als wij luisteren naar woorden. Ook als dingen in ons opkomen. Wat dan ook. En het is tamelijk banaal, maar mij raakt het nog steeds. En het is deze keer niet een poster die ik eventjes één keer zag. Of een lucifersdoosje wat even op een reclame. Ik zie dit, waar ik nu over vertel, zie ik bijna elke dag. Want het is bij mij in de straat ergens, ongeveer. In de Archipelstraat. Misschien, Paul, heb jij het ook ooit gezien. Daar staat een heel klein, onogelijk bestelbusje. Heel klein. En met van voren zelfs dacht ik één wiel. En van achter drie. Twee. Zo. Maar kunt u zich voorstellen, zo, het is zo'n onogelijk klein busje dat je denkt, er kan amper een chauffeur in. En dat is helemaal glimmend zwart geverfd. Maar niet op een rauw kleurachtig. Het is mooi, goed verzorgd, glimmend zwart. En daar staat met prachtige, gouden letters, staat een tekst op. En ik dacht zelfs, een afbeelding. Afbeelding. Daar staat op. Second hand rose. Tweedehands roos. Ik weet niet of je je kunt voorstellen wat een tweedehands roos is. Maar de roos die erop geschilderd is, is zo ontroerend. En de gouden letters met die unkialen, met die gotische letters zo erop geschreven op die zwarte bus. Het is prachtig. Het is zo mooi. En het busje vervoerde derde of vierde rangs afgedankte meubelen. Die werden van de straat opgepikt en zo. En die werden meegenomen. En ineens kreeg dat een hele bijzondere gloed. Die oude afgedankte, die tweedehands dingen. Die ineens daar genoemd worden. second hand rose. Het is tweedehands. En het is tegelijk een roos. En het is prachtig. Het zijn gouden letters tegen een zwarte achtergrond, zoals die gekleurde regenboog op die zwarte achtergrond in San Francisco Zen Center. En is er iemand die dat busje ooit gezien heeft? Archipelstraat. Ja.
Gemeente.
Hè?
Gemeente.
Gemeente Nijmegen. Gemeente Nijmegen. En het ontroert mij altijd. En dat wou ik zeggen, dat heeft toch alles te maken met ook wat hier gebeurt. En alles wat, laat ik het zeggen, op die vreemde weg die we niet eens een weg kunnen noemen. Waarvan Rinzai zegt, als je het al een weg noemt, dan zit je al in de mist. Maar intussen, we zitten hier en we horen van alles. Ook door wat ik dan zeg. En we horen in sutras iets. En toch is het allemaal wat op ons afkomt niet meer dan een second hand rose. Sorry. Meer niet. Het is tweedehands. Maar het is prachtig. Want het is zo'n, net als met het busje, het raakt je omdat er een soort herkenning is. En ooit kreeg ik een gedichtenbundel toen ik van het gymnasium afkwam van iemand en die heette Feest der Herkenning. En dat zal ik ook nooit vergeten. Waarom raakt een gedichtje? En daar stond in, en dat is eigenlijk wat alle klassieke, alle zendteksten ons duidelijk proberen te maken en waar het om gaat. En dat is die second hand roos. Eigenlijk weten wij het met het hart heel diep in ons al. Anders kan het niet overkomen. Er wordt niet iets nieuws ingegoten. In zekere zin is het wel nieuw dat het tot leven komt. En is het zelfs geschapen uit het niets. En tegelijk wordt altijd benadrukt. Dat is een bekende uitdrukking in de zendverhalen. Wat door de poort naar binnen komt is nooit het familiebezit, het familiejuweel. Het familiejuweel. Iets wat zo eigen is, zo dat we vaak niet eens herkennen en weten. Waarvan, ik zou geen naam meer noemen, heb ik beloofd, omdat het altijd nogal verwarrend is. Maar het is een Nederlandse schrijver die mij heel erg raakt. Die ergens schrijft, het is zojuist nog niet geweten. En nu ineens of het alles doorlicht. En toch tegelijk, het is zo nieuw, zegt hij dat het verbijsterend is. Verbijsterend. Mysterium tremendum, dat je er zelf van schrikt. En tegelijk is het, zegt hij, vertrouwd en bekend tot hartbrekens toe. Meer onszelf dan alles waarvan we dachten dat het onszelf was. En toch is het, dat is ineens of het ons, of het bij ons tot leven komt. Door die second hand rose. Door die gouden woorden van de Boeddha of wat dan ook. Die al bij al tweedehands blijven. Alles. Want het diepste, het raakt ons omdat het nog dieper ergens, zoals bij een heel klein kind, dat is zeg maar onze oerverlangen of ons oervertrouwen dat het er is. En hoe het ook verder verwoord wordt in de klassieke zendteksten of in de sutra's. En of het nou gaat of een diepe ontdekking in onszelf. Of dat het gaat om de ontmoeting waarbij dat gebeurt. Het zijn allemaal opnieuw. Zoals dat in de derde regel heet die wij opnoemen. In de gelofte van de Bodhisattva. Hoe talloos de poortloze poorten ook zijn. Het zijn altijd poortloze poorten. Het lijkt of je niets naar binnen kan. Het lijkt of het dicht is. Of het alleen maar een muur is. Of er een afgrond is. Of wat dan ook. En wij kunnen naar binnen. En dat blijft een wonder. Dat is niet te verklaren. Daar is geen techniek voor. Daar is geen methode voor. Daar is geen woord voor. En het is niet voor niets dat in heel de traditie, zeker van het Zen of van het boeddhisme, maar waarschijnlijk in elke authentieke oorspronkelijke religie zeker zo, maar laten we het even hierbij houden, dat dit altijd benadrukt wordt. Wat de poort naar binnen komt, is niet het familiebezit. Je kunt het misschien mede daardoor ontdekken, wat ontmoeten, ik vind dat is het belangrijkste wat er is. Dat is raadselachtig, want we zijn unieke wezens en we zijn heel eenzame wezens. Geen tweede in het universum als wij. Zo uniek. En toch kan dat blijkbaar. Dat daar een ander is. Dat daar iets gebeurt. Dat daar iets als een vonk overspringt. Maar te verklaren is het niet. Te verklaren is het nooit. En het blijft een feit. Die regel second hand Rose. We mogen onze handen vouwen dat het er is. We mogen onze handen vouwen dat er ontmoeting is. We mogen onze handen vouwen dat het open kan gaan doordat we iets horen, ineens, zonder dat we kunnen klagen waarom. Maar het blijft een feit dat familiejuweel, dat is wat in sommige zendverhalen heet. Voordat een gedachte in je opkomt, aan wat dan ook. Zelfs voordat een gedachte omkomt aan een tweedehands roos. Of aan een luciferdoosje. Of zoals wij gisteravond citeren en elke avond aan het einde, leven dood. Leven dood. Voordat het begrip leven en dood in ons opkomen. Wat is jouw oorspronkelijk gelaat? Masao Abe zei het in het begin bij mijn eerste ontmoeting met hem op een heel andere manier. Later ontdekte ik deze regel, zoals zoveel andere regels, die het allemaal op een andere manier zetten. Voordat het bij jou binnenkomt, door een poort, hoe belangrijk ook. Want dat hoort er ook bij. En God dank dat er ontzettend veel prachtige second hand roses zijn. En zelfs dat soort busjes. En dat er prachtige muziek is. En kunst die ons wakker kan maken. Maar voordat dat er is. Ik weet dat Masao Abe op internationale conferenties katholieke, protestanten, theologen altijd in een hoek drijft. Als ze met een visie kwamen. Wie is het die visie heeft? Wie is dat? Wie is dat uiteindelijk? Zoals hij dat ook tegen mij deed. Dat is het verwijzen naar datzelfde onnoembare, bodemloze in ons. Of zeg maar het kind in ons, of het oorspronkelijk gelaat in ons. Dat zuivere wat nooit kapot kan. Wat nooit kapot kan. En waarvan we allemaal, of we van zen horen of niet, een diep vermoeden hebben. Al komt het maar uit een soort verlangen. Dat het anders is dan alles wat op ons afkomt. Zo diep. En dat kun je herkenning noemen, maar dat is wel het meest wezenlijke. En eigenlijk noem ik daarom ook die regel op dat busje en dat hele busje. Dat zo helemaal zwart was en toch glimmend met die gouden letters en die mooie roos. En toch zegt, het is second hand roos. Of er een heel diep, voor mij was het zo dat ineens herkende ik iets en dat wil ik erbij brengen. Wat voor mij tot leven kwam, toen ik voor het eerst in het klooster in Japan langer ging zitten. Dat is precies 40 jaar geleden. Ongeveer 40 jaar, op een maand na misschien. En wat ik toen hoorde, ik heb toen echt wel verteld dat ik ook geen enkele uitkomst meer zag. Maar wat ik toen hoorde over het zitten, dat zou ik nu willen zeggen. Dat geldt nog altijd voor mij. Ook na 40 jaar. Dat is niet zo, daar ben ik overheen. Het is altijd opnieuw beginnen. En misschien is dat het waardevolle van die titel van dat boekje van Suzuki. Zen Mind, Beginner's Mind. Het is altijd opnieuw beginnen. Het is wat Hisamatsu, wiens gelofte wij vanmorgen gelazen, als hij 90 is, nog zegt tegen Amerikaans filosoof. Dat het altijd opnieuw je leven lang is die poortloze poort waarvan je denkt ik kan er niet door. En de uitdaging, en soms zijn er periodes in het leven dat die heel kritisch zijn en wij weten niet waarom, dan moeten we afblijven, dat gebeurt. En bij iedereen is dat anders, maar elke keer is dat wat hij noemt die fundamentele koan, wat je ook doet, het werkt niet. Wat ga jij doen? Wat je ook hoort, wat je ook opschrijft, wat je herinnert, wat je tot een techniek probeert te maken, wat op je afkomt. Het werkt niet. En toch, wat ga je doen? Intussen spreekt hij deze zin zelf ook uit. Hij zal heel goed weten dat ook die woorden een second hand roos zijn. Als van de Boeddha het gouden stof is, is dat ook van hem. Dat staan we bij. En daar zegt hij bij. En, tegen die filosoof, er is altijd, sorry voor zijn woorden, wat levend, wat je levend moet houden, je onvoorwaardelijk geloof in dat wat onsterfelijk is, onvergankelijk is, voor geboorte en voorbij de dood. Je ziet, dat is altijd opnieuw stamelen over wat ons, wat zo op ons af lijkt te komen, dat de grootste muur lijkt. Het is niet voor niks dat in die avondwaken gezegd wordt, dit wil ik ons allen op het hart drukken. Leven dood. Eigenlijk staat er, het klinkt een beetje, het klinkt stom als er zo, maar zo wordt het nu eenmaal geciteerd, dat moeten we maar aanhouden, misschien doen we het ooit anders. Ernstige zaken. Nou, dat is een ernstige zaak hoor. Ja, dat kost je een hoop geld. Zoals een aanrijding die ik gisteren had, omdat ik niet goed keek met achteruitrijden. 3000 euro. Punt. Dat was een ernstige zaak. Maar dit is een andere. Dit is eigenlijk de fun. Dit is een poortloze poort waar je voor staat. Leven dood. En het is goed dit altijd te beseffen. Want de neiging in ons om onze toevlucht te nemen tot second hand roses, tweede, derde rangs, met verklaringen wat dan de dood is, of na de dood, met mooie theorietjes, dat is het hem niet. Sorry, dat is het hem niet. En die ene regel slaat dat gewoon onder ons vandaan. Dit is de grote onmogelijke vraag. Wees altijd wakker. Wees altijd waakzaam. En dan moet ik denken, kijk, ten eerste die woorden over de dood, die komen ook terug in de gelofte die wij vanmorgen gelazen. In de oorspronkelijke tekst van Isamatsu staat ergens die regel. En het is de regel in de tekst, in de gelofte, waar ik de meeste vragen in het verleden over gehad heb. Waarom staat daar doodstrijd? Kan ik niet uitleggen. Dan moet je maar ervaren dat dat soms zo is. Eguni staat erin. De Engelse vertaling uit het Japans. Laten we ons bewust zijn van de eguni. En dat is wat in de zendtaal doodgaan heeft aan onze plaatjes, aan onze zekerheden, aan onze neiging om toch iets te destilleren uit al die second hand toestanden die op ons afkomen. Al zijn ze nog zo goud, al zijn ze nog zo mooi. Maar het wordt eelt. En het wordt een ideologie. En het stolt ergens op onze ziel. Een soort spirituele aderverkalking. En ja, dat is het. En dan stroomt het niet meer. Maar dat is een woord wat men nou te binnen schiet. Maar eigenlijk is het dat, hè. Het is een soort ader, een zielenverkalking. En we hebben het niet door, want we kunnen het makkelijk argumenteren met anderen. Maar eigenlijk zouden we bij alles wat we moeten zeggen, excuus dat ik dat zeg, want ik weet het slaat de plank mis, maar ik heb niks anders dan dat. En intussen, misschien is het dan, als we dat met heel veel deemoed doen, met heel veel deemoed, dat het dan echt een mooie second hand roos is. Meer niet. En dat we dat beseffen. Ook wat nu gezegd wordt. Maar dat het zo met leven dood te maken heeft. Met de meest wezenlijke dingen. Met de agonie van het bestaan. Een muur waar je niet doorheen lijkt te kunnen. En dat je tegelijk eigenlijk diep dat soms weet en ontdekt. Dit is niet het laatste woord. Dit kan niet. Ik ben ervan overtuigd dat heel diep in ons is er tenminste een groot verlangen naar grenzeloze mogelijkheid. Zoals een kind dat heeft. Een kind zal het nooit zo uitdrukken. Alleen een kind zegt het met de ogen. En ik heb nou mijn ogen dicht omdat ik dat makkelijker praat. Maar je kunt bij hele kleine kinderen, is dat echt ontroerend. Daar zit zo'n diep en grenzeloos vertrouwen in. En ik heb dat zo vaak in Sovjetschrijvers, bij Sovjetschrijvers gezien, atheïsten, die zich dat herinnerden. Dat ineens daar weer was. Dat wat wij nooit kunnen verliezen, wat overspoeld kan raken, wat kan stollen, waar een korst op kan komen. Maar die kan er altijd af. En die komt er ook altijd af. Heb ik daar een bewijs voor? Nee. Zie dat ook maar gewoon als een getuigenis. Punt. Maar als we het horen, alleen al ons verlangen herkent het. Dan diepe verlangen, dat weten wat we hadden als kind. En of dat nou een gedichte van Ed Hoornik is, kind weer worden. Of dat het is wat Daishin Suzuki ergens zegt, hè, van scheppen uit het niets, zoals dat in de Bijbel staat, dat doet elk klein kind. Of dat ik het in andere verhalen van Sovjetschrijvers lees. Dat is, dat vermoeden krijgt soms een taal. Maar het is altijd dat wij diep in ons dat met ons hart weten. Iets nieuws kan er niet ingegooid worden. Tegelijkertijd is natuurlijk alles op een bepaalde manier nieuw. Iets wat niet meer nieuw is, is plastic. Dat stolt. Maar echt leven is altijd nieuw. En als er gezegd wordt in elke religie, zie ik maak alles nieuw, is dat gewoon dat wonder wat we kunnen ontdekken. Gewoon elk moment. Al is er nog zoveel wantrouwen. Al is er argwaan. Al is er soms verzet van onze logica. Dit kan niet. En daarom, sorry dat ik dat aanhaal, maar dat is waar ik op het ogenblik mee bezig ben. Met Jan Borg, met dat boek over Kierkegaard. Toen ik net slavistiek studeerde, was toen 19 of 20, pakte ik in een boekhandel, gewoon omdat het een Russische naam was, ik wist niks van die man, dat boek van Sjestov, die tot nu toe voor mij eigenlijk zo toch de grootste ontmoeting was zo. Over, al heb ik hem nooit ontmoet natuurlijk, niet persoonlijk, maar die ene regel van Kierkegaard die daarin stond, dat, zo stond er, voor God alles mogelijk is. Dat het onmogelijke mogelijk is. Dat diepste vrijheid mogelijk is. Hoe kan dat dat je daar zo door geraakt bent dat je weet, dit is waar. Terwijl het tegen alles ingaat, tegen alle logica. En toch weet je het. Toch vermoed je het. En juist dat dat gezegd wordt in een tekst die schrijft, die heet ook de apotheose van de bodemloosheid. Over de bodemloosheid. En dat was het eerste wat ik hoorde toen ik in dat zenklooster kwam. In Japan. Ik zal maar zeggen, dat was die herkenning. Al kan ik zeggen, natuurlijk, het was tweedehands. Het is allemaal tweedehands. Maar plotseling is het of je ineens weet, ja, daar worden woorden gegeven aan iets waar ik niet bij kan. Maar ik voel, dit leeft. En wij voelen dat, daar ben ik van overtuigd, allemaal. Alleen is er soms heel veel reserve om dat echt toe te laten. Bij iedereen. Maar wat ik dat te horen kreeg toen ik mijn verhaal vertelde en mijn impasse, ook over de dood en ook over de onmacht om anderen te helpen die in grote nood waren. Want dat is het tweede punt waar ik iets over wil zeggen. Toen kreeg ik te horen wat meditatie is. En als wij dadelijk terug de stilte ingaan, dan zitten we weer zo in die meditatie. Maar wat ik toen de eerste keer hoorde, dus nogmaals 40 jaar geleden, daarover is mij ook heel erg bijgebleven. Dat was ook een soort heel diepe herkenning van dit is waar. Dat werd letterlijk gezegd. Ga daar maar zitten. In stilte. Of zoals ik het veel eerder gelezen had toen ik 20 was bij mijn favoriet Sjestov. Ga daar maar zitten. Zo staat het bij hem. Hij wist ook zoiets van het oosten, of hij het zelf deed, weet ik niet. En waak in de nacht. Waak, hij noemt het zo, waak in de nacht van Gethsemane. Want die gaat door tot aan het einde der tijden. Waak daarin. En wat er ook op je afkomt. En waak in stilte. En waak in eenzaamheid. Die regels zal ik niet vergeten. Ik las het de eerste keer in het Engels. In silence and loneliness. Sorry. Daarom maakte dat diepe indruk op mij. Waarom weet ik ook niet. De eerste keer waarop je het leest. In die taal, daar blijf je bij. Zit daar maar en waak in die nacht, in silence and loneliness. En toen kwam ik daar in dat zenklooster, bijna 20 jaar later, en ik kreeg bijna exact hetzelfde voor. Ga daar maar zitten, amper een instructie, anderhalve minuut, twee minuten, hoe ik moest zitten, en zit daar maar in stilte, en zit daar maar in eenzaamheid. Maar zit als de berg Fujiyama. Want jij bent die berg Fujiyama, die kan niet kapot. Hoe die het zei in het Engels weet ik niet meer. Die kan niet kapot. Ja, alles komt er overheen. Dat herinner ik me wel. Storm, hagel, nacht, koude, onweer. Duisternis, licht, alles. Leven en dood. Leven en dood. Maar jij blijft zitten. Dat kreeg ik door. Jij blijft zitten. Dat heeft mij zo overtuigd. En ik moet erbij zeggen, dat herkende ik. Ook toen daarbij gezegd werd, Al ga jij dood op dit moment. Al val je dood. Al valt de grond onder je weg. Wat is dat, dat we dat toch op een of andere manier heel diep herkennen. En dat dat zo rijk is. En dat dat, al is het tweedehands, toch gouden woorden zijn. En dat dat in een ontmoeting kan. Zoals dat ooit prachtig geformuleerd werd. In een boek met een Engelse titel, en ik noem het maar even, over wat ontmoeten is. Wat het bestaan is, communion and otherness. Totaal anders zijn, totaal uniek zijn. En toch komt er iets over. Wat is dat? Dat is, al zijn wij helemaal uniek, en daar is een ander, en het blijft tweedehands. En ineens ontdekken we ons familiejuweel. Ons, zeg maar in de zendtaal, oorspronkelijk gelaat voor alle woorden. Voor alles wat op ons afkomt. Waarvan gezegd wordt, al vergaat het universum, jouw oorspronkelijk gelaat vergaat nooit. Sorry, het zijn allemaal second-hand woorden. Maar ze blijven prachtig. En dat is wat hier gebeurt. Door de eeuwen heen zijn er woorden geweest waarbij dat wonder gebeurde van die herkenning. Waarbij mensen iets ontdekten van wat ze eigenlijk diep, ten diepste al weten en hebben is niet het goed en wat ze zijn. En elke keer opnieuw en bij iedereen anders en zonder garantie stellen we er ons, als we hier zijn, maar aan bloot. Zoals ze dat op een andere plek ook doen. En kunnen we dat toelaten? En als het gebeurt, sorry, dat blijft een wonder. En als het gebeurt, elke keer opnieuw gaan wij daarna weer helemaal terug diezelfde stilte in. In silence en loneliness. En alsjeblieft, met al het vertrouwen in ons eigen hart, zoals bijna elke regel van Rinzai, dat ons voorhoudt. Wij gaan de stilte.